disco-toccata van Guillaume Connesson, Paul Meyer klarinet en Xavier Philips cello. Het is 4:30.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
En met straks om 5:00 solofluitist van het Radio Philharmonisch Orkest Ingrid Geerlings. Ze heeft een solo CD gemaakt. Die gaan we presenteren straks. En zometeen Stefan de Neve schuift aan. En binnen hijgend, rennend Leo van Doeselaar, organist. Leo, welkom. Dit Maarschalkenweertorgel in de grote zaal, dat klinkt geknipt voor deze symfonie van Saint-Saëns. Is dat ook zo?
Ik vind het wel, ja. Het is een orgel natuurlijk uit de tijd van de symfonie. 5 jaren daarna pas gebouwd. En het is een soort vermenging, zoals dat al vaker in Nederland het geval is, tussen Franse en Duitse cultuur. En zeker in die tijd. En het karakter van het orgel is eerder Frans. Dus dat komt heel mooi uit. Het volume is iets... Het is misschien voor de radio of voor zo'n microfoon wat moeilijk te zeggen. Maar als je de tongwerken, de trompetten, die klinken in het Frans meer... En die klinken hier meer...
Dus iets gedekter.
En de Duitsers klinken... Zal ik maar zeggen. Ja.
Dus dan is de menging van dit orgel met het orkest wat makkelijker dan als je een Frans orgel hebt.
Precies. Ja? Als je een zogenaamd Cavier-Cole-orgel, een beroemde Franse bouwer. Als je daar, zoals in Haarlem, hebben we het geluk een origineel orgel daar nog steeds te hebben in de Philharmonie. De menggraad is wat minder groot. Aan de andere kant heeft het wel heel erg een eigen karakter. En dat is ook wat Saint-Saëns waarschijnlijk ook ten dele voor ogen stond. Op het eind daar is het echt een win-win situatie.
Nou, ik zou het dus plus, heel plus. Graag wel eens een keer in Haarlem willen horen dan. Ja. Heb je het wel eens gedaan daar ook?
Nee.
Dat lijkt me wel ideaal.
Ja,
een iets kleinere zaal.
De zaal is een beetje kleiner. Dus natuurlijk hier die vele decibels kunnen hier makkelijker weg in het concertgebouw. Maar het is op zichzelf natuurlijk zou leuk zijn om dat ook een keer te kunnen doen.
Ja. We hebben vanmiddag vanaf CD Thierry Escache gedraaid. Saint-Étienne du Mont, daar is hij in Parijs vaste organist. Daar hoor je inderdaad veel meer dat opene, knetterende, spetterende geluid van zo'n Frans orgel.
Ja, nou is het ook wel zo natuurlijk dat wordt vaak gedaan bij opnames. Ik herinner me nog heel lang geleden dat bij Van Karajan, die nam het op. Dat hebben ze later gespeeld in Notre-Dame. Cochereau speelde dan in Notre-Dame. Dat geeft natuurlijk niet per definitie al geen mengvormen. Nee. Dus ik prefereer persoonlijk, hoe mooi het ook zal geweest zijn, wel die originele situatie dat je gewoon toch samen een geluidsbron vormt.
Precies. Nou, is het Radio Philharmonisch Orkest en alle andere orkesten als een weekendconcert is, dan beginnen ze zo rond dinsdag aan repeteren. Ja. In studio's of in weet ik wat. Dit kan natuurlijk niet met jou erbij hier. Dat is, in één keer moet dat gebeuren. Vaker kan precies. Het gewoon niet, toch? Er is een generale geweest. Gisteren neem ik aan.
Gisteren was gelukkig generaal natuurlijk hier. En de andere repetities zijn dan met een vervangingsmiddel.
Oh boy.
Een synthetisch orgel.
Daar praten we niet over, liever gezegd.
Nee, ik noem alleen dat woord synthetisch. Ja.
Hoe lang is het dan zoeken naar een balans hier tussen orgel en orkest? Of valt alles vanzelf op zijn plek?
Nee, niet helemaal. Hoewel ik langzamerhand, ik heb het al heel vaak gespeeld met verschillende orkesten. En dan heb ik die combinaties zeg maar vastgelegd. Zelfs op een computerkaart. Er zit gewoon in de computer. Daar kan ik de ene dirigent willen, dat is iets een beetje zachter, de andere ietsje harder. Maar daar heb ik eigenlijk, gek genoeg, weinig speelruimte. Omdat Saint-Saëns ook het een en ander heeft voorgeschreven. Maar ik moet zeggen dat door de verschillende orkesten komt het orgel dan ook heel anders naar voren. Stefan de Neve heeft echt heel duidelijk andere dingen gevraagd dan die ik doorgaans in het verleden heb meegemaakt.
Kun je dat mij uitleggen, ook al speel ik geen orgel?
Nee, nou, hij heeft vooral met name de hele zachte gedeeltes heeft hij heel erg zacht laten spelen. Dus met name, en ook eerlijk gezegd de harde gedeeltes, op het eind, dan moet het allemaal los. Maar hij heeft ook bij het laatste deel heeft hij het echt heel bewust een beetje ingehouden. Nou. Waardoor dus de verhouding tussen orgel en orkest dan optimaal wordt. Want dit orgel kan langzamerhand wel een beetje ondergesneeuwd worden als een modern orkest op zijn hard speelt, dan is het ineens wordt een oude dame. En nu was het een dame van middelbare leeftijd minstens. Ja.
Ik vond dat juist zo opvallend dat het toewerken naar de slotdynamiek eigenlijk één lange lijn is vanuit het piano pianissimo.
Precies.
Hij spaarde zijn dynamiek en aan het eind even los, ja dat moet het ook, maar dan moet je dus niet te vroeg doen. Te vroeg pieken in deze symfonie is killing.
En het grappige is dat hij zeer partituurgetrouw, Saint-Saëns heeft eigenlijk het meest, oh sorry, Saint-Saëns, hebben we geleerd van.
Uitspraakles van Tamestiet moet ik ook zeggen. Dat heb ik ook niet gedaan.
Die heeft daar eigenlijk heel duidelijke aanwijzingen gegeven om nog niet al het kruid te verschieten. En ook echt 3 P's, 2 P's, 3 forten, 2 forten, 1 forte zelfs, waar vele orkesten en organisten gewoon meteen al voluit gaan.
Dit is Leo van Doeselaar samen met echtgenote Wieneke Jordans op een Erard uit 1837. Muziek van Robert Schumann, leebhaft het eerste deel uit Bilder aus Osten. Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar op een Erard uit 1837. Muziek uit die tijd ongeveer van Robert Schumann uit Bilder aus Osten. Het is ook zeldzame muziek, Leo, die jullie op jullie meest recente plaat hebben geplaatst.
Ja, het is een hele bijzondere muziek die in die tijd geïnspireerd was op Oosterse teksten die in het Duits vertaald waren. En Schumann was daardoor zeer geïnspireerd. En later, na Schumanns dood, is het ook vaak in huizen Schumann, heb ik later gelezen in de biografie van Clara, gespeeld door voorbij komende piano-virtuozen. Onder andere, Liszt heeft ook met Clara Schumann dat van blad gespeeld. Een paar delen eruit. Ik weet
dus hoe is mogelijk, daar komt hij zelfs weer langs, onze Frans Liszt. Ja. Alles hangt aan elkaar vanmiddag. Alles knopen we aan elkaar. Stefan de Neve, congratulations. Thank you so much for this grandiose afternoon at the Concertgebouw. We looked forward last Wednesday in Podium on Radio 4, and now we can look back. I think you must be rather happy.
I'm always delighted to make music with people who love music. And indeed, I felt the orchestra musicians, all of them, and our soloists, Leo and Antoine Tamestit, were so involved, so generous. And when people want to give so much, I'm always delighted. So yes, I'm very happy, and I love the Zadodag matinee. I think it's amazing that we can do so much music of our time with a full hall, lots of people. It's wonderful.
And that we can savor French music, which is not a regular business in concert halls around the world. Bernard Haitink says, be careful not to neglect French music. It is so important to perform it for the finesse of an orchestra.
I do think indeed that there is such a work on colors and on details that is very healthy for an orchestra to play also a lot of French music. And of course, I feel very privileged because it's in my blood. But look, you can be, of course, a foreigner and do French music, and I hope you can be French and do German music, for instance. But what I mean is, it's a great feeling that I get even more maybe credit because I have this charming French accent. Do I?
Well, you do. Well, you do. Make use of it more. You're a great host for the hall.
Oh, I love to actually communicate because this kind of glass barrier sometimes between the audience and the stage is not right. I think we're all there to celebrate music, and I wanted to explain this rather unusual thing we did, which is to play an organ solo piece linked to the symphony. And I believe it was rather touching because it created a special atmosphere, and I never started this symphony with such tenderness, and that's thanks to Leo.
Oh, no, but a fabulous idea, I think. It worked very well. Also, the keys were perfect, having the F major and the D flat major after. And so, yeah, it was very special. The beginning of the symphony was more special than I ever
I've
heard
ever
it.
I've ever heard
yeah,
before. Stefan de Neve is dankbaar dat hij dit mag doen deze week. Natuurlijk bij het Radio Philharmonisch Orkest en deze mooie zaal en de zaterdagmatinee. En natuurlijk vanwege mijn charmante Franse accent. Dat is toch zo? Jazeker, dat is zo. Is het duidelijk dat ik van Franse muziek hou. Maar het is ook inderdaad heel belangrijk om het te doen. Maar ik hoop toch ook dat ik als Fransman Duitse muziek mag doen. Dat ik over grenzen heen kan kijken. En bijzonder, zegt hij, de samenwerking met Leo van Doeselaar. En dat we dus dit werk van Liszt als een soort voorbereiding tot de symfonie van Saint-Saëns konden laten horen. En inderdaad, Leo, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik heb nog nooit de introductie, de voorbereiding, zo mooi gehoord. En zo'n liefdevolle, tedere opening van deze symfonie gehoord. The symphony is so popular, we concluded already this week, you hardly ever hear it. How many times have you performed it?
Strangely enough, I think it's only my third time. And indeed, it's such a famous symphony somehow that indeed sometimes, like, you know, something which is in front of you, you just see it. You just don't see it. And it gets out of the radar because it's so prominent. And in the French repertoire, we do not have many symphonies. So this one should be really played all the time, but it's not.
No.
And I promised myself to do it more because I had such a great pleasure with it. Amazing.
You are a cosmopolitan conductor. You visit a lot of halls here in Europe, but also in the United States. Your new orchestra, St. Louis, do they have an organ?
In the hall? Actually, the hall is so wonderful. Yeah. It's one of the very, very best in the world. Unfortunately, there's no organ.
No.
So you see, nothing can be totally perfect.
Have you seen halls where you could perform this symphony in an ideal situation, maybe comparable to today?
Yes, I mean, I want to do it where I'm principal guest, which is in Philadelphia, because that's really the right place for it. I would love to do it at the Musikverein. That would be an immense pleasure. And of course, now there are also great places in Paris, you know, at the Philharmonie, for instance, with a new
Jean Nouvel,
in Jean Nouvel hall, and also at the Radio, another beautiful hall in Paris now. So, yes, I mean, I love organ, and I have the feeling that this is coming back, and I see new halls really with new organs, and I dream about something fantastic. Jean Guillou, the French organist, has a project of a portable real organ, which looks wonderful, and visually, to start with, is amazing. And you could move it, and it's a real organ. It's not a
pipe organ.
It's a pipe organ, yes.
You need a jumbo 747 to
travel? No.
It's
not that bad. It's actually very, very smartly done. It's a great project that my friend Olivier Latrie, the organist in Notre Dame, showed me, and I'm totally supportive, and I hope this will succeed, because we just need to promote this fabulous instrument out of also the churches.
Zeker. De symfonie is een geliefde symfonie, maar ik heb hem eigenlijk tot nu toe maar 3 keer gedaan, zegt Stefan de Neve. En er zijn natuurlijk wereldwijd niet heel veel zalen waar je het kunt doen. Ideaal gesproken, ik zou het graag in de Muziekverein willen doen. Philadelphia heeft inderdaad een heel mooi orgel daar. Die zaal, hij is daar vast een gastdirigent. Maar zijn nieuwe orkest St. Louis, daar heeft hij in die prachtige zaal, een van de mooiste die er zijn, helaas geen orgel. Maar nu heeft Jean Guillou een pijporgel. Leo, weet je ervan al? Bedacht?
Ja, ik heb van Olivier Latrie, heeft ook meewerkt. Ik ken Olivier ook goed, en heeft mails gestuurd aan vele collega's over dat project.
Ja, maar je hebt het nog niet gezien, dat grote orgel.
Nee, het moet nog komen.
Ja,
maar
het wordt gebouwd.
Het moet eerst geld worden. Natuurlijk,
en dan kun je daarmee rondreizen, en je hebt er geen Boeing 747 voor nodig om het te realiseren.
Nee, precies. Ja. Maar wel een vrachtwagen, geloof ik, hoor. Maar
goed, verschepen kan dus. What is your next project concert on your schedule? Tell me
in
the coming
week.
Weeks.
Next week, actually, I'm going to my orchestra in Belgium, so the Brussels Philharmonic, and I'm extremely pleased with this orchestra and the musicians. We are really going on an up journey tremendously. I mean, last year we did a very big tour in Japan. We also played for the first time at the Queen Elizabeth competition. We have already 2 CDs for Deutsche Grammophon that were awarded with really great prizes, and there are some more, 2 more CDs with Deutsche Grammophon coming soon.
And contemporary music, huh?
Not only, actually we have a CD of Prokofiev music, a CD of Connaissance music, and so it's various repertoire, and so next week I'm with them. We do a big project with a lot of piano pieces, and then we record 1 week, and then I'm going to a very big trip in the US, because I will go to Toronto Symphony the week after, in Cleveland Orchestra, then 2 weeks with the New World Symphony in Miami, 2 weeks with the Philadelphia Orchestra, and then finally 1 week in San Francisco. So it's really Toronto, Cleveland, Philadelphia. I see you're writing to remember all this list.
I can't,
you're very nice.
I can't keep up with your speed. And the repertoire, the music, is it all different programs?
Oh, it's crazy, because I love so much different music that I always perform different programs. So yes, I have about 1.5 meter of score, which is always a problem in my luggage, because I'm always overweight, but it's okay. I love music.
Do you know what sleep is?
What, sorry?
Sleep.
Sleep.
Normal people sleep at night.
Oh, I mean, you.
A bed.
We should not waste.
And sheets.
We should not waste so much time. No, actually, sleeping is important. But I'm very lucky. Actually, I have a healthy life. I have a great family, and so they keep me with some routine and some seriousness, because this life otherwise is crazy. But you know what? I love it.
Stefan de Neve, hij omarmt het leven en omarmt en houdt van muziek. Volgende week naar zijn Brussels Philharmonisch. Dat gaat heel goed met dat orkest. Sinds hij daar chef is, ze hebben tijdens de Koningin Elisabeth wedstrijd gespeeld. Ze hebben een grote tournee gedaan door Japan. Ze hebben voor Deutsche Grammophon dingen opgenomen. Next interview in Dutch. met hedendaagse muziek. Connaissance, ook met Prokofiev. Volgende week gaat hij daarna naar de Verenigde Staten. Gaat hij tournee doen. Nou ja, de namen heb je gehoord van Toronto, Cleveland, Miami, Philadelphia, San Francisco. Met allerlei programma's. Slaapt hij wel eens? Ja, maar daar moet je niet te veel tijd aan verdoen. Leo, jij? Hoe is het met jou volgende komende weken? Iets rustiger?
Ja, bij mij is toevallig. Ik heb een hele drukke... Nou ja, druk vergeleken hierbij niet, maar een periode gehad. Maar ik hou even een 2 weken zelfs vakantie.
Wat heerlijk.
Ja, durf bijna niet zeggen nu.
En dit orgel hier in het Concertgebouw, wordt het nog binnenkort een keer bespeeld door jou?
Ja, in begin mei ook weer met het Radio Philharmonisch. Als aansluiting wordt de 8e Bruckner gespeeld. Ik kan beter omkeren.
Dat is Jan Welmers.
Een apart stuk.
Jan Welmers gaat schrijven, heeft geschreven voor de zaterdag.
Daar ben ik mee bezig om in te studeren.
En dan de 8e symfonie onder Christoph Eschenbach volgens mij.
Nee. Niet? Met David Zinman.
David Zinman. Ja. Dat is waar. Goed. Dankjewel.
Graag gedaan.
Heb een rustige 2 weken.
Yeah.
All the best.
Thank you very much.
Safe travels.
Once again, I'm so pleased. I love Holland. You have so many great orchestras, so many great halls. I mean, you're a fantastic country. Really, I mean it. I love it.
Dames en heren, Stefan de Neve en Leo van Doeselaar.
Thank you.
maakte het heel leephaft uit Bilder aus Osten van Robert Schumann. Wienike Jordans en Leo van Doeselaar op een instrument in ere haar uit de tijd van Schumann. En er lag dus opnieuw een link met Franz Liszt, die duikt toch werkelijk overal op. Want na de dood van Robert heeft Clara dit nog vaak gespeeld met Franz Liszt. Als er beroemdheden bij haar langskwamen, want zij was natuurlijk een van de beroemdste pianisten van de 19e eeuw. Het is 5:05, dit is het matinécafé vanuit een overbevolkt matinécafé trouwens. De gezelligheid is hier troef. We gaan schakelen naar nieuwe muziek, nieuwe plaat. Francis Poulenc, het laatste deel uit zijn fluitsonate. Ingrid Geerlings, fluit, Pauline Post, piano. Slotdeel uit de fluitsonate van Francis Poulenc. Ingrid Geerlings fluit, Pauline Post, piano. Anyway, the wind blows. CD net verschenen bij het label Basta. Solo plaat van solo fluitist van het Radio Philharmonisch Orkest, Ingrid Geerlings. Ingrid, welkom. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Hoe is dit om een solo CD samen te stellen en op te nemen, terwijl je eigenlijk altijd de zitting hebt midden in zo'n groot orkest?
Ja, dat is wel heel anders. Sowieso heb ik eigenlijk van nature een hekel aan opnemen. Dus dat is ook waarom ik er zo lang over gedaan heb om het eens een keer te doen. Omdat het een hele andere focus is, hè, met spelen. Normaal dan, ik gebruik het publiek altijd om beter te spelen en de sfeer van een concert. En in je eentje is dat al sowieso al anders. En een lege studio met alleen een microfoon, dat maakt het al helemaal onnatuurlijk. Dus ik vond het wel, ik zag er de eerste dag, toen nam ik de solostukken op, daar zag ik heel erg tegenop. Omdat ik bang was dat ik niet in mijn spel zou kunnen komen. Zoals ik, ja, ik zoek altijd naar gevoel en diepte. En ik dacht, nou, ik weet niet of me dat lukt zonder publiek. Maar ik, ja, met een hoop fantasie kwam ik er dan wel. Maar het is wel echt wel heel anders.
Oké, dus dat is eigenlijk op achterstand begin je.
Ja.
Want je zit in een kale studio en er is geen publiek en er is geen sfeer. Maar wat gebeurt er dan? Want dat hoor ik namelijk niet terug. Ik hoor alleen maar sfeer, ik hoor alleen maar karakter. Ik hoor van alles en nog wat. Ik hoor zelfs soms geen fluit. Ik hoor denk ik een heel ander instrument. Ja. Dus ik hoor een wereld aan klanken. Een heel breed scala hoor ik op deze cd terugkomen. Hoe doe je dat dan?
Ik probeer dingen voor te stellen. Dus ik probeer aan iemand te denken bijvoorbeeld waar ik speciaal voor speel. En dan me in te beelden dat die persoon in de zaal is. Zodat ik speciaal voor die persoon speel. En als het iemand is waar ik heel veel gevoel voor heb, dan komt er vanzelf ook heel veel gevoel in het spel. Ik probeer me voor te stellen, bijvoorbeeld bij Escher. Dat gaat dan over de hagedis die je verleid moet worden eigenlijk door de muziek. Dus, en dat is in Frankrijk gecomponeerd. Dus ik dacht, nou ja, ik heb mezelf even in mijn gedachten gepositioneerd in een vakantiehuis in Frankrijk met weinig meer dan alleen hagedisjes. En dan probeer ik die sfeer zelf op te roepen. En dan, ja, dan lukt het wel.
Zullen we even?
Ja.
Hoe we een hagedis verleiden volgens Rudolf Escher in Ingrid Geerlings even aanstippen? Pour charmer un lézard. We zaten fysiek in een studio, of tenminste jij, Ingrid Geerlings. Maar eigenlijk klinkend zit ik daar helemaal niet. Ik zit in een hele andere werelden. Jij stelt je dus Frankrijk voor.
Ja.
Deze week had ik Stéphane de Neve te gast in Podium, Radio 4. En ik vroeg hem naar het kenmerk van Franse muziek. Hij zei het visuele.
Ah, echt waar, ja.
Franse muziek is visueel.
Beeldend. Ja.
Maar jouw manier van spelen is dus, zoals je net zei, ook beeldend.
Ja, ik denk wel dat je het zo kan omschrijven.
Doe je dat altijd?
Ja, doe ik eigenlijk altijd.
Ook als je in het orkest zit?
Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ik probeer toch hoe moet ik het zeggen? Bijvoorbeeld als het einde van Mahler 3, bijvoorbeeld, hè, dat eindigt met ook, daar komt op een gegeven moment ook een hele eile fluitsolo in voor. Maar dat is qua gevoel zo heftig. En eigenlijk of, en ook een soort eenzaam en verdrietig en heel veel sfeer. En dan probeer ik dat daarvoor eerst in mezelf op te roepen. En voordat ik ga spelen, dus ik ben eigenlijk al, ik denk al de pagina daarvoor, terwijl ik nog andere dingen aan het spelen ben, ben ik het al aan het oproepen. Zodat ik helemaal in die sfeer zit als ik ga beginnen. En dan hoop ik dat het er zo uitkomt als dat ik me dan voel.
Klinkt als het voorbereiden van een acteerrol.
Ja, maar ik denk dat het echt... ik heb er ook wel over gelezen. Toevallig. Het was niet dat ik dat dan ging opzoeken. Maar ik dacht van, hé, dat doe ik eigenlijk ook. Ja, het is eigenlijk... dit is toch ook een rol die je speelt. Maar niet ik als persoon, maar wel mijn instrument. En het geluid dat eruit komt. Het is, je brengt wel een boodschap. En om die boodschap goed over te kunnen brengen, moet ik ze... Maar dat is misschien persoonlijk, maar voor mij, ik moet eerst die boodschap zelf voelen voordat ik hem goed over kan brengen.
Dus daarom dat de klank zo kan veranderen?
Ja, dat denk ik, ja. Ik vind het wel leuk, want die Escher, ik weet nog dat hem opnamen en dat de producer zei, ja Ing, dat gedeelte met altfluit. Ik zei, maar altfluit? Ja, dat in het begin, op die altfluit. Nee, dat is gewoon mijn eigen fluit. Maar dat vond ik eigenlijk... Hij zei, oh sorry. Ik zei, nee, vind ik een enorm compliment.
Ja, vind ik ook. Ja. Dit was dus de begindagen, wat we net gehoord hebben.
Ja.
Nu gaan we verder op, want nu komt er een piano bij. Er ook op staat zijn een paar geweldige stukken. Zoals de fluitsonate van Prokofjev, die we veel beter kennen als vioolsonate. Maar na het beluisteren ervan dacht ik, hoe onterecht is dat toch?
Ja.
Maar een ontdekking, de ontdekking van deze cd is Thomas de Hartman.
Ja.
Een concert... Die naam ben ik eerder tegengekomen op een cd-box die jij met leden van het Radio Philharmonisch Orkest hebt uitgegeven, voorgespeeld een aantal jaar geleden.
Ja.
Vertel even, wie is dat eigenlijk?
Dat is een Russische componist. Ik geloof dat als we, waar die vandaan komt, als je dat zou je geloof ik nu als Oekraïne geloof ik bestempelen. Toen bij een, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar een soort secte is gegaan van Gurdjieff in Amerika. En ook daar is je geloof ik toen gestopt met componeren. Maar voor de echte geschiedenis van de Hartman moet je misschien even iemand anders vragen. Maar het is een componist die ik toen heb ontdekt bij, bij de medewerking aan die box. En ik vond het... Een ongelooflijk interessante componist. Ook heel veel, zoals ik probeer verschillende klankkleuren, maar hij heeft heel veel verschillende stijlen. Op die box sta ik met Joris van Rijn en Ilan Sikrov en dan spelen we een trio, fluit, viool, piano. En toen zei Ilan Sikrov, zei van, eerst ook een fluitconcert. Ik zei, nou, dat wil ik absoluut zien. Ik wil dat gewoon, ik wil dat weten. En het is oorspronkelijk voor fluit, percussie en strijkers. En de Hartman heeft zelf dus de pianopartij ook gecomponeerd. Die is iets anders dan de orkestversie. En het is, ja, ik vind het een ongelooflijk goede componist. En ik geloof niet dat het eerder is opgenomen, dit stuk, op een cd. Dus ik ben heel trots dat ik dan misschien de eerste ben die dat heeft aangedurfd. Maar die componist is het absoluut waard om gespeeld te worden. En dit fluitconcert zou ik ook heel graag een keer echt willen spelen
in
met slagwerk.
Ja,
met slagwerk en strijkers.
Concerto Andalus, opgedragen aan Jean-Pierre Rampal.
Ja.
Van Thomas de Hartman. Welk deel gaan we luisteren, vind jij?
Oh, deel 1.
Goed, doen we. Entrada. Thank you. Entrada y Romanza uit Concierto Andaluz van Thomas de Hartman, die dus in die secte gezeten heeft van Georges Gurdjieff, mysticus. Dat hoor je hier ook een beetje, vind ik.
Ja.
Het is heel mystieke muziek,
ja.
Ingrid.
Ja.
Ingrid Geerlings, haar soloplaat net verschenen bij Basta. Toen je Escher opnam, zag je Frankrijk met haar gedissen. Wat voor een beeld hoort hierbij?
Nou, ik heb dit vooral gezocht in dat Andalus. Ja, dus ja, dan denk ik aan warmte, passie, intens. Dus ik heb hier een iets andere kleur op staan. Met meer een rijker geluid. En, ja, wat gepassioneerder spel. Dus dan zoek ik het daar en ik, ja, het deed me wel heel veel. Vooral dit deel en die momenten van een akkoordenwisseling. Dan, ja, ik vind het heerlijke muziek.
Ja,
ja, ik vind het echt, het doet me heel veel, dit stuk. Ja. En ik ben blij dat ik toen aan die box heb meegewerkt. Waardoor ik dus de naam heb leren kennen. En ook iemand kende, die Ilan Sikorov, die dus de bladmuziek had. Want anders dan had ik dit ook niet op kunnen nemen en
dus
bekend kunnen maken.
Waarschijnlijk heel zeker de première opname.
Ja,
of heeft Rampal het opgenomen?
Nou, ik heb een live opname gehoord. Dat is ongelooflijk goed gespeeld. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat hij dat was. Er stond volgens mij op dat moment, er stond geen naam bij. Dus ik weet niet precies of
het zou dus een radioregistratie kunnen zijn geweest.
Ja, dat zou kunnen, ja.
Ja. Het concert van Thomas de Hartman dat hij opdroeg aan Jean-Pierre Rampal. En nu gespeeld door Ingrid Geerlings. In de versie voor fluit en piano. Maar er is een grotere versie.
Ja.
Slagwerk en, wat zei je?
En strijkers.
Strijkers.
Ja.
Hopelijk komt dat er nog een keer van.
Ja, graag. Ja.
Wat er ook op staat, naast een aantal solowerken, Syrinx van Debussy, die air van Rudolf Escher. Een suite door collega Vincent Cox.
Ja.
Voor jou geschreven.
Ja, fantastisch.
Hij is slagwerker.
Ja. Hij is slagwerker. Ja. Hele goede slagwerker. Maar blijkbaar ook een hele goede componist.
Blijkt.
Ja.
Maar ik wil nu even naar Prokofjev, want ja, die sonate die we zo vaak horen voor viool en piano, dan staat erbij opus 94b.
Ja.
Maar het beetje gaat er nu af, want dit is het origineel, hè?
Dit is het origineel, ja.
Hoe schreef Prokofjev voor fluit? Idiomatisch goed?
Niet per se altijd heel handig. De pianopartij is ook behoorlijk vol. En de fluit moet soms heel laag, dus het is wel het is een lastig stuk, vind ik. Ja, je moet echt wel hard studeren om echt helemaal goed te kunnen spelen.
Is dat, denk je, een van de redenen dat het zo weinig gedaan wordt, de fluit?
Nou, ik denk wel, we hebben hem opgenomen. En ik dacht wel, als je dit uitvoert, vier delen plokken achter elkaar, dan heb je echt pauze nodig. Dat is echt heel zwaar. Op een of andere manier.
Ja.
Het is geweldig om te spelen. En het is ook een stuk wat mij heel erg dierbaar is. Maar ik geloof dat ik daar ook wel het meest om in de stress heb gezeten.
Ja.
Om die Prokofjev. Ja.
Ja, nogmaals, ja. Is dus helemaal niet te horen. En wat mij opvalt is als ik hem hoor nu. Dat ik denk, ja, inderdaad, dit moet wel het origineel zijn.
Oh ja?
Want je zegt balans. Maar balansproblemen vind ik vaak met vioolpiano groter dan fluitpiano.
Okay, ja, nou dat kan.
Zullen we maar een deel uit de sonate van Prokofjev, het origineel, fluitpiano, Ingrid Geerlings en Pauline Post. Thank you. De fluitsonate in D-groot, opus 94 van Sergei Prokofjev, het laatste deel. Ingrid Geerlings fluit en Pauline Post piano. En nu, Ingrid, snap ik dus waarom hij hem voor fluit heeft geschreven en niet voor viool. Want hier kom ik thuis in deze sonate.
Nou, dat klinkt goed.
Maar het is dus geen sinecure om hem in te studeren en op te nemen?
Nee. En ook voor de piano, voor Pauline. Ze doet het ongelooflijk fantastisch. Maar het is echt voor ons allebei, waren echt heel serieus in de voorbereiding.
Solostukken van Claude Debussy, Syrinx, van Vincent Cox, voor jou geschreven. En van Rudolf Escher, Air pour Charmer un Lézard. En stukken voor fluit en piano, Poulenc, Prokofjev en de ontdekking van de cd, Thomas de Hartman. Zou je met gemak nog een cd kunnen volspelen, programmeren met topstukken?
Oh ja.
Noem eens wat.
Ballade van Frank Martin is echt een van mijn lievelingsstukken. Sonatine van Dutilleux. Oh, super. Ja, goed, weet je, Partita van Bach. Ja, er zijn zoveel stukken die ik zou kunnen opnemen, ja.
Dus wat heeft voor jou dan de keuze bepaald? Als het inderdaad een mer à boire is, als het dus veel meer is dan dit?
Nou, je wil ook dat stukken bij elkaar passen. En ik vind wel, als je zoals deze stukken in elkaar overlopen, dan ga je van sfeer naar sfeer en dat is een soort vloeiende overgang. En de ballade van Martin is fantastisch, maar dat is echt wel een heel heftig stuk op een cd. Dus daar moet je heel erg over nadenken wat je daar dan omheen, daarvoor en daarna zet. En daar had ik gewoon niet genoeg de tijd voor om daarover na te denken. En deze combinatie was voor mij heel, heel logisch. Ik dacht, nou, als ik dan mijn eerste cd laat ik dan niet ook nog heel erg moeilijk gaan doen over welke stuk. Laat ik dan gewoon deze combinatie doen. Van stukken die ik mooi vind en ook mooi bij elkaar vind passen.
En dus te beluisteren als een recital van begin tot eind. Van de eerste Debussy tot de laatste Thomas de Hartman. Ingrid Geerlings, gefeliciteerd.
Dankjewel.
Bij Basta net verschenen, vanaf volgende week. Volgende week, de hele week, cd van de week op Radio 4. We gaan hem uitwonen en grijs draaien. Bij de volgende week ook bij Bernard Heitner.
Zeker, ja.
Met Ein Deutsches Requiem. Ja. Groot Omroepkoor, Koninklijke, Radio Philharmonisch Orkest. Ik zie nu het KCO voor me staan op het draaiboek, daarom zeg ik het. Radio Philharmonisch Orkest, het orkest waar het allemaal begon. Ja. Voor Bernard Haitink. Met Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Het concert is volledig, de zaal is volledig uitverkocht. Dus de enige optie is luisteren naar Radio 4.
Nou, doen.
Gaan we doen. Dit is het laatste deel uit zijn tweede serenade. Brahms, inderdaad dus het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. En zometeen podium op zaterdag. Met Wouter Plezier. Vanuit Amsterdam, mooie avond gewenst.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.